De schriftlezing voor deze morgen is uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel uit het boek van de profeet Micha, hoofdstuk 6 in zijn geheel. Dus Micha 6, vers 1 tot en met 16. Hoort nu wat de Heere zegt. Maak u op, twist met de bergen. En laat de heuvelen uw stem horen. Hoort gij bergen, de twist des Heren, met schaders gij sterke fundamenten der aarde, want de Heere heeft een twist met zijn volk, en hij zal zich met Israël in rechten begeven. O mijn volk, wat heb ik u gedaan, en waarmede heb ik u vermoeid? Betuig tegen mij. Immers heb ik u uit Egypteland opgevoerd en u uit het diensthuis verlost. En ik heb voor uw aangezicht heen gezonden Mozes, Aaron en Mirjam. Mijn volk, gedenk toch wat Balak, de koning van Moab, beraadslaagde en wat hem Bileam, de zoon van Beor, antwoordde. En wat geschied is van Sittim af tot Gilgal toe, opdat gij de gerechtigheden des Heren kent. Waarmede zal ik den Heren tegenkomen en mij bukken voor den hoge God? Zal ik hem tegenkomen met brandoffers, met eenjarige kalveren? Zou de Heren een welgevallen hebben aan duizenden van rammen, aan tienduizenden van oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtuiging, de vrucht mijns buiks voor de zonde mijner ziel? Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat eist de Heere van u dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ootmoediglijk te wandelen met uw God? De stem des Heren roept tot de stad, want uw naam ziet het wezen, hoort de roede en wie ze besteld heeft. Zijn er niet nog in eens ieders goddeloze huis schatten der goddeloosheid en een schaarse eva die te verfoeien is? Zou ik rein zijn met een goddeloze weegschaal en met een zak van bedriegelijke weegstenen, terwijl haar rijke lieden vol zijn van geweld en haar inwoners leugens spreken en hun tong bedriegelijk is in hun mond? Zo zal ik u ook krenken, u slaande en verwoestende om uw zonden. Gij zult eten, maar niet verzadigd worden. En uw nederdrukking zal in het midden van u zijn, en gij zult aangrijpen, maar niet wegbrengen. En wat gij zult wegbrengen, zal ik aan het zwaard overgeven. Gij zult zaaien, maar niet maaien. Gij zult olijven treden, maar u met olie niet zalven, en most, maar geen wijn drinken. Want de inzettingen van Omri worden onderhouden, en het ganse werk van het huis van Achab, en gij wandelt in dezelfde raadslagen, opdat ik u stelle tot verwoesting, en haar inwoners tot aanfluiting. Alzo zult gij de smaadheid mijns volks dragen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekst die we willen behandelen met de hulp des Heren, dat is vers 6 tot en met 8. Waarmede zal ik den Heren tegenkomen en mij bukken voor den hoge God? Zal ik hem tegenkomen met brandoffers, met eenjarige kalveren? Zou de Heere een welgevallen hebben aan duizenden van rammen, aan tienduizenden van oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht mijns buiks voor de zonde mijner ziel? Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat eist de Heere van u dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ootmoediglijk te wandelen met uw God? We wilden spreken over waarmede zal ik voor de Heere verschijnen? En dan één, de vraag aan een ontdekte zondaar. Twee, het antwoord. En drie, Gods opdracht. Dus waarmede zal ik voor de Heere verschijnen? De vraag van een ontdekte zondaar, het antwoord en Gods opdracht. Gemeente, de profeet Micha is geboren ten zuidwesten van Jeruzalem en heeft daar op het platteland en te Jeruzalem geprofeteerd. Hij heeft daar gewerkt ten tijde van koning Jotham, Achas en Hiskia, koningen van Juda. Het boek begint met het woord des Heren dat geschied is tot Micha de Morastiet. Hij heeft ongeveer 20 jaar gewerkt. Het boek van de profeet Micha is gekenmerkt door de twist die de Heere had met het volk van Samaria en in dit gedeelte met Juda. In het boek worden niet alleen de zonden bestraft en de oordelen aangekondigd, maar er wordt ook de geboorte van de Messias aangekondigd in Micha 5 vers 1. En gij, Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. In het 6e hoofdstuk moest de Heere beginnen met: hoort nu wat de Heere zegt. Maak u op, twist met de bergen en laat de heuvelen uw stem horen. Het gaat daar om de machtigen, de bergen, en de gewone man, waarmee de Heere door de profeet Micha twist. De Heere klaagt Israël aan met: o mijn volk, wat heb ik u gedaan en waarmede heb ik u vermoeid? Betuig tegen mij waarom uit de Heere deze grief tot hen. Waarom zegt hij dat zo? Waarom twist hij met hen? Wie is het die hen uit Egypte verlost heeft, uit de slavernij onder leiding van Mozes en met hulp van Aaron en Miriam? Israël, bent u vergeten hoe lang u onder de slavernij geleden hebt, dat zelfs uw zonen als kinderen verdronken zijn in de Nijl? Bent u vergeten dat ik u opnieuw verlost heb van het machtige leger van Farao met de Egyptenaren? En dat was voor eens en voor altijd, want zij zijn verdronken met hun machtige leger in de Rode Zee. En mijn volk, bent u vergeten hoe dat ik u verlost heb van Balak, die zelfs Bileam liet komen om tegen u te profeteren? Ben ik het niet geweest die dat verhinderd heb? Ben ik het niet geweest die u door de Jordaan geleid hebt naar het land Kanaan? Ondanks de zonde van de hoerderijen met de dochters van de Moabieten en het offeren van het volk aan de goden van Baal Peor. En nu komen we tot het zesde vers dat begint met de vraag: waarmede zal ik den Heere tegenkomen en mij bukken voor de hoge God? Hier gaat het over iemand die ging zien dat hij tegen God gezondigd had. Laten we eerst letten op de mens die God niet wil ontmoeten. Want de Heere tegenkomen betekent in de oorspronkelijke taal in het Hebreeuws ontmoeten. Een dode zondaar in zichzelf zoekt de Heere niet. Want daar gaat zijn verlangen niet naar uit. Hij is meer bezig met wat hij graag doet of waarmee hij zich kan vermaken. Zo'n mens heeft geen liefde tot God en tot zijn woord in zijn hart. Natuurlijk, hij gaat uit gewoonte misschien wel naar de kerk om zijn geweten rustig te houden. Ja, hij heeft nog wel enkele goede boeken waar hij eigenlijk geen honger naar heeft. Want die andere boeken die zijn emoties raken, zijn toch veel mooier. De Bijbel onderzoeken doet hij als het moet. Maar anders leest hij die alleen aan tafel. Het gebed doen vindt hij maar lastig. Want dan moet hij met zichzelf voor de dag komen. Om eens naar Gods volk te gaan. Om hen te vragen hoe God nu een mens bekeert. Of om daar alleen maar eens te luisteren. Nee, dat zoekt hij niet. Maar als hij aan het eind van zijn leven moet sterven, dan moet hij God ontmoeten, dat weet hij. En daar ziet hij wel erg tegen op, want hij weet wel dat hij dan een borg voor zijn ziel nodig heeft. Gemeente, zijn er ook hier die zich hierin getekend weten? Verbergt u zich achter Farao, die het uitriep tegen Mozes: wie is de Heere dat ik hem dienen zou? Wat erg als u geen verlangen hebt naar de levende God die zelfs zijn zoon gaf om zondaren te zoeken en te redden. Ook nu nog. Eén, de vraag van een ontdekte zondaar of zondares. Laten we eens stilstaan bij een man die een groot en een diep verlangen had om God te ontmoeten. Het is in de gelijkenis die de Heere Jezus uitsprak tegen mensen die dachten dat zij rechtvaardig waren en neerzagen op anderen. En daar dankte de fariseer dat hij beter was dan die tollenaar. Hij noemde alles op wat hij wel niet deed. Die tollenaar die stond van verre, achterin de tempel. Want hij was geen plaats waardig in de tempel. Hij durfde zijn ogen niet op te heffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: o God, wees mij zondaar genadig. En wat lezen we dan? En hij ging gerechtvaardigd naar huis. Deze man kwam met een verbroken hart en een verslagen geest en bad tot de heilige God: o God, wees mij zondaar genadig. Hij was ontdekt aan zijn zonde, want hij zei: wees mij zondaar genadig. Daaruit blijkt dat wel. Hij geloofde dat God hem om Christus wil kon en wilde vergeven. Hoe was het voor de val in de zonde? Adam en Eva konden vrij met God verkeren in het hoogste geluk. Want daar was geen zonde die scheiding maakte. Ze waren geschapen naar het beeld van God in kennis, gerechtigheid en heiligheid. Ze hadden vrede met God. De gerechtigheid en de heiligheid hebben ze mogen ervaren en uitleven. Ze waren bezet met een hoge mate van de Heilige Geest, die hen volmaakte kennis gaf in God en in zijn schepping. Ze kenden geen verkeerde verlangens of lusten. Ze kenden die volmaakte vreugde van het met God te zijn, net als de engelen die hem dienden. Na de val in de zonde zien we bij hen die God diende ook het verlangen om voor altijd met God drie-enig te zijn, zoals bij Jacob, die op zijn sterfbed het beleed: op uw zaligheid wacht ik. Daar was geen vrees. Waarom niet? Hij was verzoend met God. Zijn zonden waren hem vergeven. David, een ander, verlangde ook om in Gods huis te zijn, zoals u in Psalm 42 dat leest. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Deze David, die van kind af de Heere vreesde, kende dit verlangen omdat hij wist dat de offers ook voor hem wezen naar het ene offer van Jezus Christus, waardoor hij verzoend was geworden met God. En zo kon hij voor Gods aangezicht verschijnen. Een zondaar voelt dat voor hem die ontdekt is aan zijn zonde het hoogste geluk is als hij Christus mag kennen. Dat is wat hij nodig heeft, daar ziet hij naar uit. Een mens die ontdekt is aan zijn zonde en zijn zondige natuur, zal eerst proberen om zijn leven te verbeteren. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de tekst in vers 6 en 7, dan wil deze mens het eerst gaan zoeken in het brengen van meer brandoffers en zelfs met de beste eenjarige kalveren. Dan komt de vraag tot hem: waarmede zal ik de Heere tegenkomen, ontmoeten? Hij begint te denken over het offeren van duizenden rammen en tienduizenden van oliebeken. En als dat nog niet genoeg is, wil hij zelf zijn eerstgeboren zoon offeren om vrede met God te krijgen. Hier komt het denken terug, zoals dat in de afgodendienst van de Baal gebeurde. U weet het vast wel, waar zelfs koning Manasse zijn zoon offerde. Het is een grote blindheid en een grote zonde om je zoon te willen offeren. Het gaat tegen Gods geboden in. In dit denken wil men de gevolgen van de zonden afkopen. In de Romeinse leer komt dit denken ook terug. Hoe handelt de Heere met een ontdekte zondaar? De Heere laat hem zien dat hij een bedorven zondaar is met haat tegen God. Hij laat hem zien dat hij niet alleen een zondaar is die zondigt, maar dat hij ook zonde is. Helemaal zonde die niets anders dan zonde kan voortbrengen. De Heere laat hem zien dat hij Jezus Christus veracht heeft. Hoeveel keren heeft hij het woord niet gehoord? En ging toch door op die brede weg die naar het verderf leidt. De Heere gaat hem meer en meer aan zijn zonde ontdekken, wie hij geweest is en hoe hij gehandeld heeft tegen de goedende en heilige God. Calvijn begint zijn institutie met het behandelen van godskennis en zelfkennis. Niemand zal zelfkennis ontvangen zonder dat God door de Heilige Geest hem verlicht, zodat hij ontdekt wordt aan zijn zondig bestaan. Maar ook is waar dat niemand zelfkennis ontvangt zonder dat hij godskennis heeft ontvangen. Op het moment dat de ziel de heiligheid van God ziet, gaat dat samen met het zien van zijn onheiligheid. Wie kan bestaan voor die heilige God? Niemand dan alleen door Jezus Christus. Bij de profeet Jesaja komt dat ook zo helder terug. Want in Jesaja 6 schrijft hij nadat hij de Heere zag op een verheven troon, waar de serafs riepen: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Daar besefte Jesaja dat hij onreine lippen had. En een van die serafs, die engelen, kwam met een gloeiende kool van het altaar en raakte zijn mond aan, zodat zijn misdaad geweken en zijn zonden verzoend waren. Pas toen werd hij geroepen tot het ambt en was hij gewillig om dat ambt te vervullen. Waar een ziel zo geconfronteerd wordt met de heilige God, zal hij zich ten diepste verootmoedigen en vernederen voor deze heilige God. Deze bange ziel zal zich gaan afvragen: waarmede zal ik God tegenkomen? Of beter gezegd, waarmede zal ik God ontmoeten? Ja, hij zou alles willen geven om vrede te ontvangen. Alleen hij komt erachter dat het offer van 1000 rammen of van 10.000 van oliebeken hem niet helpen. Zijn er ook hier die nog nooit getopt hebben over de vraag: waarmede zal ik de Heere ontmoeten? Want als u daar met lege handen staat, dan bent u verloren. Het kan zijn dat u wel eens hebt moeten verschijnen voor een aardse rechter, omdat iemand een zaak tegen u aanspande. En wat doet u dan? U zoekt de beste advocaat die u vinden kunt om te pleiten bij die rechter, met de bedoeling dat u vrijgesproken wordt. En dan hebt u vrede, als het tenminste recht is. Maar hoe komt het toch dat zoveel mensen, die toch weten dat wij allemaal voor de rechter van hemel en aarde gesteld zullen worden, na ons sterven zich niet voorbereiden op de vraag: waarmede zal ik de Heere kunnen ontmoeten? Het gaat om de vraag of u uw kwitantie, dat voor uw schuld betaald is, al in bezit hebt, of dat die in de hemel voor u bewaard wordt. Het tweede, het antwoord aan de ontdekte zondaar. De vraag is: wat kan u zalig maken? Al mijn zogenaamde goede werken zijn als een kleed dat weggeworpen wordt. Misschien zegt u: ja, maar ik ben altijd trouw naar de kerk geweest, heb de catechisaties gevolgd, misschien wel belijdenis afgelegd en de sacramenten gebruikt. Dat moet toch wel voldoende zijn. Wat kan ik dan nog meer doen? Alles wat wij doen is met zonde bevlekt en kan niet bestaan om als betaalmiddel te dienen. Een ander zegt, luister, ik ben wel eens zo aangesproken geworden op een begrafenis van een familielid. Ja, zo dat ik zelfs huilen moest. Het bleef mij weken bij. Ja, toen heb ik mijn leven wel veranderd. Ik ben bijvoorbeeld gestopt met het gaan naar feesten of naar andere zaken die ik niet mag doen. Mag ik u een paar vragen stellen? Wat hebt u met uw zonde gedaan die u voor die tijd al gedaan had? U zei dat u verdriet had op die begrafenis. Waar had uw verdriet betrekking op? Voelde u verdriet omdat u dat familielid verloren had? Of voelde u verdriet omdat u uw hele leven tegen de heilige God gezondigd had? Hebt u verdriet omdat u aan de weet kwam dat u er niets van gemaakt hebt? Dat u uzelf zo bent tegengevallen? Dat kan ook. Of is het zo dat u berouw gekregen hebt over uw zonde, omdat u tegen de heilige God gezondigd hebt? Dat is zo geheel anders. Dan gaat het niet meer om uzelf, maar dan gaat het om God, om de Heere. En waar heeft het u gebracht? Wie was en is de Heere Jezus voor u? Kunt u nog zonder hem leven? Want als u waarachtig berouw hebt over uw zonde, dat gaat altijd samen met een diep verlangen naar de Heere Jezus Christus en wat Christus gedaan heeft. In Zacharia 3 lezen we van het gezicht van Jozua, de hoge priester. De Heere toonde aan Zacharia, Jozua staande voor het aangezicht van de engel des Heeren. En de Satan stond daar om Jozua te wederstaan. En daar wordt Satan gescholden. En de Heere neemt het voor Jozua op met, is deze niet als een vuurbrand uit het vuur gerukt? Jozua stond daar bekleed met vuile klederen die zijn ongerechtigheden waren. En toen sprak Christus. Doe deze vuile klederen van hem weg. En het werd gevolgd met, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en ik zal uw wisselklederen aandoen. Het is wel duidelijk dat Jozua zelf niets kon doen om zijn ongerechtigheden of om zijn zonde kwijt te raken. Ze moesten door het bloed van Christus weggewassen worden. Dat kon hij zelf niet doen. En daar is nog iets. Hier werden zijn vuile klederen niet alleen weggenomen, maar hij kreeg ook wisselklederen. Daar was bij ingegrepen dat hij het geloof ontving om door het geloof in Christus met God de Vader verzoend te zijn. Het is niet een geloof dat hij zelf kon maken, maar het is een geloof. Het is een gave van God, zegt Efeze 2. Waarmede zal de ziel nu de Heere kunnen ontmoeten? Dat is wat Jezus Christus zegt in Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus dat is ook het geval met deze ontwaakte zielen in Zacharia 6. Hoe kunnen zij tot de Vader komen? Alleen door Jezus Christus. die de weg, de waarheid en het leven is. Dan kan het zijn dat een ellendige zegt, maar voor mij kan het niet, want ik heb te veel gezondigd. Nee, want Jezus heeft gezegd tegen Paulus dat hij zelfs voor Paulus, die zich de grootste der zondaren noemt, is gekomen. Maar een ander kan niet anders dan tot de conclusie komen dat hij een verloren zondaar is. Hoor dan wat Jezus Christus zegt in Lucas 19, vers 10. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Hoort u het? Verloren zondaren. Daarvoor is Jezus gekomen. Waarom kunnen deze zielen zalig worden, ook nu? Omdat er één is geweest die volmaakt gehoorzaam was aan zijn vader en de volle prijs heeft willen betalen op Golgotha voor al degenen die de vader hem gegeven heeft. Het is niet te bevatten dat al degenen die niets aan kunnen brengen tot verzoening, zoveel uit genade zalig worden door Christus. Hoe kan een ontwaakte ziel zalig worden? Alleen in en door Jezus Christus, daar is geen andere weg. Johannes de Doper was geroepen om de wegbereider te zijn van Jezus Christus. Het betekent om de mensen hun zonden aan te wijzen, opdat zij ontwaakt zouden worden door de werking van de Heilige Geest. Het werk van Johannes de Doper werd ook heerlijk zichtbaar toen hij ook de weg wees hoe zij zalig konden worden. Hoor hem uitroepen: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hij wijst hier naar Jezus Christus, die gekomen was om zich als een lam te laten offeren voor de zonde van die ontwaakte zielen. Het is niet alleen het werk van de Zoon, Jezus Christus, maar ook van God de Vader. Hoor maar wat Johannes 3, vers 16 zegt. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Door de val in de zonde moest Adam en zijn ganse nageslacht de vloek van de dood ondergaan. Jezus Christus heeft zonde, dood en Satan overwonnen en het leven voor zijn ganse kerk verworven. U en wij allen hebben nodig dat wij gerechtvaardigd worden door God om Christus wil. Zoals Abel die samen met Kain offerde tot God. Abels offer werd aanvaard en dat van Kain niet. En dan staat er in Hebreeën 11 vers 4. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kain. Door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Alzo God over zijn gave getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Het geloof dat hem rechtvaardig gemaakt heeft. Gemeente, kent u, kennen wij de kracht van het offer van Jezus Christus? Zoals Abel die kende? Of hebt u geen getuigenis gekregen van God? dat het offer van Christus ook voor uw zonde was? Laten we eerst zingen Psalm 34, daarvan het vierde vers. Des Heere engels gaat een onverwinbare hemelwacht rondom hem die Gods wil betracht. Dus 34, daarvan het vierde vers. Het derde punt is Gods opdracht. Het komt in het woord voor dat de Heere een opdracht geeft om niet meer te zondigen. Zoals toen Jezus de kranke aan het badwater van Bethesda genezen had. Hij zei toen tot hem: zie, ge zijt gezond geworden. Zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiedde. Het geschiedde ook tot de vrouw die door de schriftgeleerden en de fariseers beschuldigd werd van overspel. Jezus antwoordde de aanklagers: die van u die de zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. En toen niemand een steen wierp, zei Jezus: zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. En dit wordt uitgewerkt in vers 8, waar de profeet verder gaat met wat de Heere eist van een gerechtvaardigde zondaar. Daar wordt genoemd recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ootmoediglijk te wandelen met God. Het recht doen. Als een mens gerechtvaardigd is, wordt het beeld van God weer in beginsel in die mens hersteld. Dat wil zeggen de kennis, gerechtigheid en heiligheid. Het betekent dat de Heere ons een opdracht geeft om eerlijk te zijn naar God, maar ook naar onze naasten. Het recht doen houdt bijvoorbeeld in ook tucht toepassen in de gemeente en thuis. Daarvoor heeft God ons En ook onze regering zijn wetten gegeven, opdat wij die recht zouden houden en daarnaar leven. Dan is er geen plaats voor wetteloosheid of voor bedrog in leveringen met weegschalen waaraan geknoeid is. Of voor transacties waar mensen omgekocht zijn. Op een andere manier, daar is ook geen plaats voor corruptie, zoals wat ik in Malawi eens meemaakte. Van een dominee die alleen maar ging naar begrafenissen van mensen die geld hadden, die bezittingen hadden of aanzien. En de andere begrafenissen liet hij over aan de ouderling, want daar kon hij toch niets van ontvangen. U begrijpt wel, zo'n handelwijze kan de Heere niet zegenen, want God haat elke vorm van corruptie. Het tweede is de weldadigheid lief te hebben. In de eerste plaats gaat het om de weldadigheid die God bewijst aan zielen. In Psalm 26, vers 3 wordt gesproken over: want uw goedertierenheid van de Heere is voor mijn ogen. In beide plaatsen is het een vertaling van het grondwoord gezet. Het gaat dan om weldadigheid, goedertierenheid of het genadig zijn. God is uit zijn verbondstrouw weldadig en goedertieren. De weldadigheid lief te hebben komt tot uiting in dat wij goed doen, en vooral aan hen die niet hebben of die niet kunnen. Bijvoorbeeld hoe koning David omging met Mephibozet, de zoon van Jonathan. Hij nodigde hem uit, hij was kreupel, hij nodigde hem uit in zijn paleis, waar hij hem de akkers van koning Saul gaf en hem uitnodigde om gedurig brood te eten aan zijn tafel. We zouden zeggen, die Mephibozet die kan niets inbrengen. Nee, deze David was weldadig naar hem. Een laatste opdracht die de Heere geeft is om ootmoedig te wandelen met God. Dat komt ook terug bij Henoch, die wandelde met God, staat er. En dit wandelen wijst op de innerlijke gemeenschap met God, waar men een diep besef van heeft, van zijn eigen nietigheid en zondigheid. Daar weten ze dat God hun zonden vergeven heeft. Hetgeen een verlangen teweeg brengt om God in alles de lof en de eer toe te brengen, ook in datgene wat men doet. Dat komt ook tot uiting in het zich onvoorwaardelijk overgeven aan God om zijn wegen te gaan. Hij zoekt een heilig leven, zich afzonderende van alle goddeloosheid en van alle werelds leven. Daniël was een toonbeeld van het wandelen met God. Het kwam terug in zijn gebeden 3 maal daags, ook toen koning Darius het hem verbood. Het komt terug in hoe de Heere zich telkens aan hem openbaarde. Bijvoorbeeld in Daniël 9, vers 23, toen hij bad om de vervulling van de belofte die de Heere gegeven had voor Israël ten aanzien van de ballingschap van 70 jaar in Babel. En de engel Gabriël verscheen aan hem, de gezant van God, en sprak: in het begin uw smekingen is het woord uitgegaan, en ik ben gekomen om u te kennen te geven, want gij zijt een zeer gewenst man van God. Hier hebben wij u doorgegeven waartoe de Heere een ziel rechtvaardigt. Het is opdat vruchten van geloof en bekering zichtbaar worden in het recht doen, in het de weldadigheid lief te hebben naar uw naaste, in het ootmoedig wandelen met God, met ootmoed en nederigheid. Het is de eis van God die tot u en ons allen komt, maar hier in het bijzonder tot hen die door God gerechtvaardigd zijn om Christus wil. Misschien denkt u, hoe moet dat toch in dit leven waar zoveel verleidingen op ons afkomen, waar we vaak zo druk zijn met alles waar we in gesteld zijn? Waarom nu bij onszelf te blijven? Hoe moet dat toch met dit zondige lichaam, dat telkens zich niet wil buigen voor God? Zei Paulus niet, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij? Dan wijs ik u op Jezus Christus. Die zal water geven dat in hem zal worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Wat zei Jezus tegen zijn discipelen in Johannes 15 vers 5? Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Gemeente, de Heere twistte in de tijd van Micha met zijn volk. De Heere God twist ook vandaag met ons. Zijn we niet ver van God afgeweken? Hoe heeft de wereld en haar verleidingen niet meer en meer vat gekregen op ons als kerk? Als we zien op Nederland, dan moeten we zeggen dat slechts nog maar een klein percentage trouw naar de kerk gaat. Er zijn een aantal zaken genoemd die toen plaatsvonden, maar nu naar ons. Hoe is het met ons? Handelen wij eerlijk? Welke afgoden dienen wij? Laten we ons eens onderzoeken. En dan bedoel ik alles wat God van de eerste plaats wegdrukt. Want alle afgoden die wij dienen, drukt God van die eerste plaats af. Waar hebben we ons hart op gezet? Bijvoorbeeld om zaken te krijgen of om dingen te kunnen doen, om onszelf te vermaken. Waar gaat ons hart naar uit? Is het om een namaakgodsdienst op te bouwen, waar we uitwendig nog wel naar de kerk gaan, omdat dat gewoon is en doen wat we gewoon waren en zijn? Waar we soms nog extra dingen doen om zielenrust te kopen en toch kerk en wereld samen te laten gaan? Ga nog eens voor uzelf na waarmee u kunt verschijnen voor de heilige God. Daar ging het over. U kunt niet verschijnen met namaakgodsdienst of met daden die met zonde bevlekt zijn. U kunt met uw wereld ook niet voor God verschijnen. U kunt daar ook niet verschijnen met een namaakzaligmaker die u in uw eigen gedachten hebt geformeerd, gemaakt. Want dan komt u met lege handen te staan. Wat dan? Wat is het dan een wonder dat u niets hoeft aan te brengen? Want Christus heeft alles aangebracht om u zondaar of zondares, jong en oud, zalig te kunnen maken. O, kom met lege handen. En val voor hem neer met uw nood en bid zoals die Canaanese vrouw. Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En ze hoorden, uw geloof heeft u behouden. Kinderen, vragen jullie om een nieuw hart? Iedere keer opnieuw. De Heere nam het voor de kinderen op, want hij zei, laat de kinderen komen en verhindert ze niet. Jongeren, bid en smeekt om genade, ondanks dat je het vaak niet wilt of uit wilt stellen. Beleid het eerlijk aan de Heere. Gemeente, u die weet wat het is gerechtvaardigd te zijn. Die weet voor zijn rekening te liggen. Ik wil het nog eens herhalen. Laat het uw begeerte zijn om recht te doen en te handelen. Eerlijk in alles. Wees barmhartig, weldadig en genadig voor uw naaste die het nodig heeft. U kunt deze dingen alleen zo doen als u ootmoedig met God wandelt. Want als u God lief hebt, als u God lief hebt, dan hebt u ook uw naaste lief. Weet u wat u dan door genade kent of bent? Dan bent u een getuige van Christus. Ook in uw daden, dan komt er werfkracht openbaar en wordt zijn naam geëerd. En mogen dat zijn voor ons allen. Amen.